Goedenavond, fijn dat u hier alle gekomen bent. En het is goed om elkaar hier te ontmoeten. En ook u die op afstand meekijkt en luistert nu via de livestream, u ook van harte welkom bij deze volgende studie Handelingen. Vanavond is het onderwerp Paulus en Apollos. En we gaan maar kijken hoe ver we daar in dat gedeelte komen wat aangekondigd staat. En het is fijn om ons weer daarin te verdiepen, fijn om elkaar te ontmoeten. En ook dat woord met elkaar te delen. En we gaan eerst maar een lied zingen om te beginnen. Dat is het lied Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer. Want dat is in deze tijden ook goed om te beseffen. Goed, voordat we gaan bidden, een mededeling. Er is een nieuwe brochure uit. Uitverkiezing. Ik had hem al aangekondigd, al sprekend in de afgelopen tijd. En u kunt hem, zoals u ziet, gratis bestellen. Ik denk een heel fijn onderwerp om door te geven, want daar zijn toch wel veel vragen over, denk ik, in ondergelovigen. En deze brochure legt het heel fijn uit hoe dat vanuit Gods woord zit met de uitverkiezing. Goed, dat gezegd hebbend gaan wij met elkaar bidden. Vader, wij danken u dat we ook deze avond uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat we elkaar hier weer mogen ontmoeten. En dat doen in alle vreugde en dankbaarheid. Het geweldige heil wat u ons geeft, waarvan we ook mochten zingen. We danken u voor uw zoon die inderdaad naar deze aarde is gekomen. Mens als mens is geworden. En vader, we danken u voor het grote werk wat hij gedaan heeft. En dank u wel dat sinds de opstanding van Christus er een werking in gang is waardoor u uiteindelijk met alle mensen tot uw doel zult gaan komen. En dat niet alleen, Vader, maar ook zelfs de geestelijke machten en krachten waarvoor wij speciaal geroepen zijn als leden van het lichaam van Christus, al uitgekozen voor de nederwerping der wereld in Christus. Vader, u heeft ons bestemd om te midden van de hemelingen straks die veelvuldige wijsheid en de genade van u bekend te maken en aan de hemelingen dat te verkondigen en hen zo te brengen tot onderschikking aan de Christus, aan uw Zoon. Vader, dank u wel voor dat grote werk wat nog wacht. En dank u wel voor het werk wat nu gebeurt en wat ook van u en uw zoon uitgaat, dat de gemeente geroepen wordt in deze tijd door het evangelie zoals Paulus dat verkondigt. We danken u dat we daarmee dat gelovend verzegeld zijn met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg is van onze lotgenieting. En we danken u en we bidden u om de geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Vader, dat we die bijzondere toedeling steeds mogen, ons mag begeleiden en ook steeds alle heiligen steeds meer deze dingen mogen leren kennen. En daartoe willen we ook graag verspreiden en die boodschap bekendmaken. Vader, dank u wel dat u nog steeds uitroept in deze tijd. Het is nog steeds de tijd van de genade en we danken u dat we uit mogen zien naar de voltooiingen van de bazuin. We danken u dat we ook vanavond weer een stapje mogen zetten op weg in Handelingen met de apostel Paulus mee en Apollos. Vader, dank u wel voor de bijzondere manier waarop u destijds werkte door hem heen en zo de gemeente uit werd geroepen. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we ook vanavond daarbij stil mogen staan. Geeft u leiding en wijsheid in het horen, in het luisteren. In het spreken, dat het alles mag zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. En mag het bovenal zijn, Vader, tot lof en eer van uw naam. We danken u daarvoor dat u ons dit moment vergunt en dat we zo in alle rust en vrijheid hier bij elkaar kunnen zijn. In de naam, in zijn naam, in Christus Jezus' naam. Amen. Goed, wij gaan verder waar we gebleven zijn. En ja, de vraag is eventjes, waar zijn wij nu? En dat is misschien toch wel, ik dacht dat het toch wel goed was, even vanavond weer even ons te realiseren in welk gedeelte van Handelingen wij nu bezig zijn. Dat is toch wel een wat bijzonder gedeelte en ook dat leidt vaak in uitleg en toepassing tot verwarring. En daarom is het denk ik goed om dat toch nog een keer eventjes voor het voetlicht te brengen, opdat we even realiseren wat Paulus aan het doen is en dat er op dit moment twee lijnen zijn. Paulus' dubbele bediening, die begonnen is vanaf Handelingen 15. En toen zijn Barnabas, Paulus, Silas, Judas zijn vertrokken naar Antiochië in Syrië. En daar begon in feite de dubbele bediening van Paulus, want hij ging vanaf dat apostelconvent, zoals dat dan heet, in Jeruzalem. Vanaf dat moment ging hij in samenwerking met de 12 deels werkzaam zijn, ook met de 12 in het buitenland. De 12 bleven vooral in Israël, maar Paulus ging natuurlijk verder, die ging naar buiten toe, naar de, zoals dat dan heet, de verstrooiing, de diaspora, de Joden in de diaspora, in de synagoges. En hij werkte daar, dat was de ene deel van zijn bediening in die tijd, hè, dat was een beperkte tijd. Werkte hij samen met de 12 in het evangelie van het koninkrijk. En daarom wordt er ook in dit gedeelte van Handelingen, wordt er ook met name gesproken over de waterdoop. Er wordt nooit gezegd dat Paulus zelf doopte, want dat is dan, als mensen dat beweren, is dat inleg. Er wordt nooit gemeld dat hij doopte, behalve wat hij zelf meldt in de eerste Korinthebrief, in het eerste hoofdstuk, waarin hij even expliciet zegt wie die wel gedoopt heeft. En dat is in feite het enige bewijs dat Paulus een aantal mensen, maar dat is heel beperkt, gedoopt heeft. En dat klopt ook precies met wat hij daar zegt, want hij zegt daar in 1 Korinthe 1, ik ben niet gezonden om te dopen, dat bedoelt hij dus in water, maar om evangelie te verkondigen. En dat is natuurlijk heel duidelijk in zijn hele bediening. En deze dubbele bediening van Paulus, die duurt tot Handelingen 19 vers 21. En wij lezen in Handelingen datgene wat hij gedaan heeft in verband met het evangelie van het koninkrijk en ook wat hij daarmee gesproken heeft. Hij sprak ook, zoals dat dan in Handelingen heet, het woord van de Kyrios, het woord van de Heer. En dat was het evangelie wat aan hem was toevertrouwd, het evangelie van God, rechtvaardiging door geloof. Dat was het andere deel van zijn bediening, maar daarover wordt wel gezegd dat hij het woord van de Heer sprak, als hij zijn evangelie sprak tot de natiën. Maar de inhoud ervan lezen we niet in Handelingen, maar die lezen we in zijn brieven. En dit is best wel een moeilijk punt, dit gedeelte in Handelingen. En dit is de enige manier om uit de verwarring te blijven die anders zich meester maakt van gelovigen van hoe zit dat nou? Hoe zit het nou met die doop? Hoe zit het nou als er toch tekenen en wonderen gebeuren waar Paulus bij is? Hoe zit het nou met al die dingen, maar dat is allemaal verklaarbaar vanuit zijn bediening in samenwerking met de 12 in het evangelie van het koninkrijk. Dat is tijdelijk geweest. En dat is kennelijk een bijzondere opdracht van de Heer geweest, dat hij dat moest doen. Maar dat liep dus af in Handelingen 19 vers 21. En daar, nou ja, daar hopen we dan misschien nog aan toe te komen volgend jaar. Maar in ieder geval tot dat moment, daar is een bepaalde uitspraak in de tekst waaruit je duidelijk af kunt leiden dat daar een bepaalde gang wordt afgesloten en dan begint een ander stuk bediening weer van Paulus, zoals het in Handelingen vermeld staat. Paulus dubbele bediening, hij verkondigt vanaf Handelingen 13 vers 2, dat is een bekend woord, maar dat is ook goed om daar acht op te slaan, dat hij daar in Antiochië in Syrië is en dat de Heilige Geest dan, als ze daar bezig zijn met het woord, maakt de Heilige Geest daar duidelijk en zegt, zondert mij nu af, Barnabas en Paulus voor het werk, of Saulus nog net even Saulus, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dat woord afzonderen is daar heel erg belangrijk in Handelingen 13. En vanaf dat moment verkondigt Paulus de rechtvaardiging door geloof van Jezus Christus aan de natiën. En we zien daar een glimp van in zijn toespraak in Handelingen 13. En later is dat vooral het woord van de Heer, het evangelie van God, wat hij verkondigt. En dat was dus in zijn brieven bekendgemaakt. Dus hij had die bediening en hij had, wat ik net zei, de priesterlijke dienst voor de natiën in het evangelie van God. En hij verkondigde in de synagogen de bekende boodschap, Jezus is de Zoon van God, waar hij ook direct al mee begon toen hij net was omgekeerd. Hè, nog maar pas toen verkondigde hij al een van de eerste dingen, dat Jezus de Zoon van God is en hij is de Messias van Israël. Dat is dus wat hij in die koninkrijksbediening verkondigt in de synagogen. En daarnaast heeft hij dus een priesterlijke dienst voor de natiën in het evangelie van God. Wat hij dus noemt in Romeinen 1. Dit zijn de wat moeilijker dingen van Handelingen. Maar het is toch wel heel goed om dat even, dacht ik, te herhalen. En hij sluit die periode ook af. En dat kunnen wij teruglezen in de Romeinenbrief. Dat hij deze periode afsluit met een bijzondere uitspraak in Romeinen 15. En die heb ik ook voor u even op de dia gezet. Want hij zegt daar, zodat ik ambtsdrager van Christus Jezus ben. Hè, dat woord ambtsdrager, daar moet u niet allerlei invulling aan geven vanuit uw eigen denken of ervaring. Maar ambtsdrager is het woord liturgos in het Grieks. En dat betekent dat hij een speciaal, en dat heeft ook wel iets richting iets priesterlijks. Maar je moet helemaal niet denken aan allerlei ambten in allerlei groepen en noem maar op. Dat is helemaal niet aan de orde in dat begrip. Van Christus Jezus ook, zegt hij, voor de natiën, priesterlijk het evangelie van God uitoefenend, opdat het naderingsgeschenk van de natiën wel aangenaam wordt, geheiligd in Heilige Geest. En daarmee, met die uitspraak, wordt die dubbele bediening van hem afgerond. En dan zegt hij, ik hoop ook verder naar Spanje te gaan, maar uiteindelijk komt hij later in Rome in gevangenschap. En daar schrijft hij de verdere, diepere, hogere waarheden van zijn voorkomenheidsbrieven. Dus wat ook in Romeinen, zie je dat nog, zie je nog die sporen van die dubbele bediening terug. Ook in 1 en 2 Korinthe zie je dat terug, in Galatenbrief zie je dat terug. Maar na deze periode mag hij de verzoening ook gaan verkondigen, want dat is natuurlijk ook een van de spitspunten van zijn evangelie. Het geheimenis van het evangelie, de verzoening, die verkondigt hij nadat hij dus in Efeze is geweest. En dat wordt dan, die periode wordt dan afgesloten. Dus dit was de afronding van die periode van dubbele bediening. Die loopt tot Handelingen 19 vers 21. En ik kom nog even terug op de vorige keer, en dat was al lang wat langer geleden, al 5 weken geleden, omdat het toen 1 oktober was. De eerste woensdag van oktober was 1 oktober en daarom zitten nu 5 weken verder. Maar dit punt wil ik nog even nader uitdiepen, om het zo maar te zeggen, omdat hier ook nogal wat verschil van visie over bestaat. En ik meen toch dat hier wel iets aan de orde is wat ook past binnen de bediening die Paulus hier uitoefent, binnen die dubbele bediening. Hij zegt daar in Handelingen 18 vers 18b staat, ook samen met hem waren Priscilla en Aquila. Hij had in Kenchrea, dat is dan een, zeg maar een soort voorstadje van Korinthe, het ligt daar in dat land, in de landtonggedeelte, het hoofd geschoren. want hij had een gelofte. En waar denken wij dan aan als we de Bijbel kennen? Dan denken wij aan de gelofte van een Nazireër. Een Nazireër gelofte. En de tekst laat hier niet helemaal open, of de tekst is niet helemaal 100% duidelijk te krijgen of dit slaat op Aquila of dit slaat op Paulus. Maar misschien mogen we toch denken aan Paulus. En dat is omdat hij hier weliswaar zijn, hier wordt weliswaar gezegd dat hij het hoofd geschoren heeft, maar dan moeten we even goed opletten. Bij die Nazireeën-gelofte was het zo dat die, en dan gaan we zo meteen nog even wat dieper bekijken wat die Nazireeën-gelofte inhield allemaal. Maar bij die Nazireeën-gelofte was het zo dat aan het einde, als die gelofte voltooid was, als die afgerond werd, moesten er offers gebracht worden en moest ook dan het haar helemaal geschoren worden. Maar dat woord, er zijn twee woorden voor knippen of scheren in het Grieks. En ik heb dat even op deze dia gezet. Het scheren wat hij hier doet is het korte knippen. Dat is het Griekse woord kairo. En het kaalscheren wat die vier met een gelofte in Jeruzalem doen in Handelingen 21. Dat is het woord xurao in het Grieks. Dat zijn dus verschillende woorden. En in Handelingen 21 gaat het om die vier die een gelofte hebben. Daar wordt Paulus bij betrokken. En die ronden dan hun gelofte af. Dan moeten ze ook naar de tempel, naar de priester, moeten ze offers brengen enzovoort. Maar dan wordt dit woord xurao gebruikt. Dat is dat echte kaalscheren als afronding van die Nazireeën gelofte. Dus wat Paulus hier doet, als dit Paulus is, in Kenchrea, wat hij hier doet is weliswaar zijn haar knippen, maar is nog niet, als je tenminste op die Griekse woorden afgaat, is nog niet het kaalscheren als einde van een Nazireeën gelofte. Want meestal is het tegenwerping, ja, moet je kijken, Paulus scheert hier zijn hoofd en dat kan nooit dat hij dan een gelofte heeft afgelegd, want je moest dan offers brengen en dat kon alleen maar in Jeruzalem, dat kon hij niet in Kenchrea doen. Het kan niet zo zijn dat Paulus hier een Nazireeën gelofte had. Nou, dat wordt dus weerlegd door die verschillende Griekse woorden die gebruikt worden. Als u het mij vraagt. Nou, ik geef u gewoon maar de feiten zoals die in de schrift zo hier, presenteer ik zoals die in de schrift hier staan. En voor uzelf is dat om dan eigen conclusie te trekken en verder uw geloof daarmee, uw geloof daarop te bouwen wat de schrift zelf zegt natuurlijk. Wat hield dat in, een Nazireeër gelofte? En daar moet ik nog even een aantekening bij maken. Van de Heer werd gezegd dat hij een Nazoreer was. En dat was een soort uitdrukking van minachting. Maar dat had te maken met het feit dat hij uit Nazareth kwam. En dat had dus niet te maken met dat de Heer Jezus Christus, dat hij mogelijk zelf een Nazireeër was. Dat is echt uit te sluiten. Hij wordt nooit een Nazireeër genoemd. Hij wordt wel een Nazoreeër genoemd. En dat ligt natuurlijk qua woorden heel dicht bij elkaar. Maar van de Heer was ook bekend, hij kwam op de bruiloft. En van hem was bekend dat hij wijn dronk bij het eten, net als al die anderen. En een Nazireeër mocht dus, dat is een van de eerste punten, mocht dus beslist tijdens die dagen van de gelofte, die men dan aflegde, en dat deed men om zich gedurende een zekere tijd helemaal toe te wijden aan Yahweh. Daarvoor deed men een gelofte. Dat was niet verplicht, maar in de wet was erin voorzien, als je dat wil doen, dan moet je die regels volgen van nummerie 6. En wat waren die regels bij een Nazireeër gelofte? Als je dat deed, dan moest je dus uitdrukkelijk natuurlijk een gelofte afleggen voor het aangezicht van Yahweh. En dan het aantal dagen, dat is in wezen naar eigen keuze, dus dat kon je korter of langer doen. En dan mocht je geen wijn of sterke drank drinken, geen druivensap zelfs, geen verse of gedroogde druiven. Met andere woorden, niets van de wijnstok, maar al die punten worden allemaal expliciet in nummerie genoemd. Geen scheermes op het hoofd mogen laten komen, dus het haar bleef groeien als teken dat ik ben nu toegewijd, mijn leven is nu helemaal toegewijd aan Yahweh. En dat kon men dan ook zien aan het feit dat het haar groeide. En ze mochten ook niet bij een dode komen, ze mochten zich niet dus daarmee verontreinigen. En ze mochten zelfs niet, dat was wel een hele strenge regel, niet bij een dode vader, moeder, broer of zus komen. Dus zelfs als het eigen familie betrof, mochten ze daar niet tijdens zo'n gelofteperiode die dode aanraken. Nou, dat is dus een hele strenge aangelegenheid. En dat had dus alles te maken met toewijding. En de kans is daar dat Paulus in Kenchrea een gelofte heeft gedaan en dat hij misschien ter gelegenheid ervan even zijn haar heeft geknipt of wat dan ook. Als teken voor de Joden dat hij daarmee bezig was. En dan moest hij inderdaad later naar Jeruzalem gaan. Maar de tekst, dat zullen we zien, geeft aanleiding dat hij niet heel erg lang daarna ook daadwerkelijk in Jeruzalem geweest kan zijn. Het wordt niet expliciet gezegd, maar de tekst geeft voldoende aanwijzing om dat te mogen bedenken. En dan aan het einde van die gelofte dagen, wat moest er dan gebeuren? Nou, dan moest men dus inderdaad naar de priester. En dat was natuurlijk in beginsel, in de tijd van Numeri was het natuurlijk bij de tabernakel. En zoveel jaar later was dat bij de tempel. Dus vandaar dat men dan zegt van ja, Paulus had dan naar Jeruzalem moeten gaan. Daar is de tempel, daar konden de offers gebracht worden door de priester enzovoort. Ja, dat klopt. Maar goed, het is dus heel goed mogelijk dat hij toch die gelofte heeft gedaan. En dan moest een lam zonder gebrek als brandoffer gebracht worden, een ooilam als zondoffer en een ram als dankoffer, allemaal zonder gebrek, 1 jaar oud. In ieder geval bij het ooilam wordt het geloof ik gezegd, dat 1 jaar oud, een volkomen gaaf dier. En dan moest men ook een mand met ongezuurd brood meebrengen, koeken met meelbloemen met olie gemengd, ongezuurde platte koeken met olie bestreken en bijbehorende plengoffers. En plengoffer was meestal ook een drankoffer, hè. Het hoofd moest men dan ook kaal scheren en het haar moest men dan op het vuur leggen waar ook die offerdieren waren. En dat kon men dan doen naar vermogen, hè? Want dit waren natuurlijk wel 3 dieren die je dan kon brengen, maar dan moest je wel wat centjes kunnen hebben om dat te kunnen financieren, plus al het andere erbij. Dus dat kan ook naar vermogen andere dieren zijn, eventueel. Althans, dat lijkt de tekst te zeggen. En bij de priester in Jeruzalem moest men dan komen bij de tempel en dat was dan het einde van die gelofte. Nou, zo, dat kan Paulus gedaan hebben. En waarom deed hij dat? Misschien in een iets mildere of iets minder strenge vorm. Dat zou heel misschien kunnen. Maar waarom deed hij dat? Omdat hij in deze fase was hij nog heel druk bezig in die koninkrijksbediening, zeg maar, met die 12. En om aan de Joden duidelijk te maken dat hij met de Joden een Jood wilde zijn. En dat gold, dat is die bekende uitspraak uit 1 Korinthe 9. En dat hij op die manier hen die van zijn eigen volk zijn wilde winnen. Dat was zijn opzet. En dat zegt hij ook in 1 Korinthe 9. Maar dat gaan we zo, dat gaan we zo meteen lezen. Eerst nog dat stukje in Handelingen. Maar misschien komen we daar later nog op. Handelingen 21, daar komt Paulus wel daadwerkelijk expliciet zoals beschreven is in Jeruzalem. En dat is dan ook gelijk het einde van zijn derde reis die hij heeft gemaakt. En dan komt hij daar bij de gemeente en dan zegt Jacobus tegen hem, kijk eens hoeveel duizenden of tienduizenden hier ijveraars voor de wet zijn enzovoort. Nou, er wordt overal gezegd, Paulus, dat jij tegen de wet van Mozes of dat jij afval van de wet van Mozes leert. Ga jij maar deze 4 mannen, die hebben een Nazireeën gelofte, ga jij maar met ze mee naar de tempel en laat maar zien dat jij die wet van Mozes voldoende respecteert door met hem mee te gaan, zodat zij kunnen offeren en desnoods ook daar het benodigde geld voor geven, dus dat te financieren. Dat wordt tegen hem gezegd, hè? Deze meenemen, dat zijn dan 4 mannen die zo'n Nazireeën gelofte hadden in Jeruzalem, wordt gezuiverd, wordt tegen Paulus gezegd, tezamen met hen, die 4, en bekostig het voor hen, opdat zij het hoofd zouden scheren. En daar, hier wordt het woord xurao gebruikt, terwijl in Handelingen 18, als Paulus in Kenchrea is, wordt het woord kairo gebruikt. Dus dat is een ander woord. En allen zullen weten dat wat zij onderricht waren aangaande jou, niets jou, maar dat ook jij de grondregels opvolgt en zelf de wet bewaakt. He, dat wat zij onderricht waren aangaande jou, niets ervan waar is, niets van jou waar is. De tekst is niet helemaal goed helaas. Maar dat ook jij de grondregels opvolgt en zelf de wet bewaakt. Dus dat moest hij eigenlijk voor die Ecclesia in Jeruzalem met Jacobus aan het hoofd, moest hij dat in feite waarmaken. Dus hier zien we wel daadwerkelijk het einde van zo'n Nazireeën-gelofte. En Paulus' principe was, tijdens die periode van dubbele bediening, waarmee hij dus de Joden ook voor zijn evangelie wilde winnen, in ieder geval dat hij ze kon overtuigen dat Jezus de Christus is, hun Messias is, dat principe lezen wij in 1 Korinthe 9. En daar schrijft hij, ik word voor de Joden als Jood, opdat ik de Joden win. En voor hen die onder wet zijn als onder wet, niet zelf onder wet zijnde, voor alle duidelijkheid, opdat ik hen die onder wet zijn win. Zo was hij bezig. Dus hij schikte zich zoveel mogelijk naar de Mozaïsche wet, terwijl die heel goed, terwijl die echt zo leefde dat hij zelf niet onder, op die manier onder de wet was zoals zij. Maar hij schikte zich er wel naar om dus de Joden te winnen. Dus zover ging hij, vooral in die periode. En voor hen die zonder wet zijn, als zonder wet, tussen haakjes niet zonder wet van God zijnde, maar wettelijk van Christus, opdat ik hen die zonder wet zijn, win. Nou, op die manier was hij dus bezig en we zien hier ook in feite terugkomen die dubbele bediening, dat hij een bediening had voor Israël, voor de Joden, en hij had een bediening voor de natieën. En in allebei de gevallen ging hij dus heel ver om zich als het ware aan te passen aan de omstandigheden. En op zich is dat natuurlijk heel vergaand en was dat ook op dat moment zijn bediening, maar het ging hem er vooral om dat hij ze kon winnen. Hij stelde zich dus niet afstandelijk of vijandig of vreemd ten opzichte. Nee, hij ging altijd eerst naar de shul, als die ergens kwam, naar de synagoge en hij sprak daar. En hij liet aan de hand van de schriften dan zien aan de mensen in de shul, in de synagoge, dat Jezus de Messias is. En dat is natuurlijk wel een belangrijk punt, dat hij zich aanpaste. En in het kader daarvan kunnen we ook begrijpen, als het zo is, dat hij die gelofte heeft afgelegd. Hè? Die gelofte die uiteindelijk dan afgerond moest worden, die dagen moesten afgerond worden in Jeruzalem. En dat woord gelofte, dat vinden wij bijvoorbeeld ook in Jacobus, in Jacobus 5, waar dat bekende stukje staat van het zalven van de zieken. En dan moeten de broeders of de oudsten, die moeten dan komen. Hè? Dat wordt dan ook in kerk of in groepen wordt dat, kerk ook wel, wordt dat toegepast. Maar ja, Jacobus die schrijft aan de 12 stammen in de verstrooiing. Dus we weten dat dat niet voor ons van toepassing is. Maar toch wordt dat wel gedaan. Dat als iemand ziek is, dat dan de oudsten komen. En dat heb ik van heel dichtbij, ken ik dat. Dat de oudsten dan komen en dan staat er dat het gelovige gebed degene die ziek was zal heel zal maken of gezond zal maken. Nou, dan, dat doet men dus, dan zalft men dus die zieke met olie en dan bidt men, maar er staat niet eens het woord bidden, er staat het woord gelofte. Dus de gelovige gelofte plus het zalven met olie zal de zieke dan gezond maken. Nou, dat is typisch iets wat bij, hè, dat is een genezing, dat is typisch iets wat bij het koninkrijk hoort. Ook die gelofte, hè, dat is typisch een inzetting uit Numeri, uit de Torah. En dat is dus totaal in deze tijd voor ons niet van toepassing. Wij kunnen niet een genezing claimen en de oudsten laten komen met ziekenzalving. Er zijn genoeg voorbeelden dat dat gebeurd is, maar dat de zieke niet beter werd. En hoe triest dat ook is, maar je gunt iedereen dat iedereen weer beter wordt. Maar dat gebeurde dan niet, ondanks. En dan komen mensen natuurlijk met hun geloof. Want ja, er wordt dan gezegd het gelovige gebed en dan gaat men twijfelen aan zichzelf. Ja, heb ik dan wel met voldoende geloof gebeden? Of hebben de oudsten wel met voldoende geloof gebeden? Nou, je kunt allemaal dwarsstraten verzinnen, maar het woord gebed staat er niet eens. Er staat gelofte. En natuurlijk zal erbij gebeden worden. Natuurlijk allemaal tot je dienst. Maar in Jacobus staat daar, Jacobus 5 vers 15, staat de gelovige gelofte. Dus dat is meer dan alleen een gebed. Dus dat is ook nog een punt, hè? Even terzijde gezegd. Maar Paulus die had dus die dubbele bediening en in het kader daarvan is het heel goed mogelijk dat hij zo'n Nazireeën gelofte op zich heeft genomen. Goed, dan gaat zijn reis verder. Want dan vertrekt hij. En dan, want hij in de tussenliggende verse wordt gemeld dat hij in Efeze komt. U ziet het ook hier op het kaartje. Hij komt dan in Efeze. Maar hij zegt dat hij daar maar kort blijft, want hij neemt heel snel weer afscheid. En hij gaat dan naar Caesarea. En dan staat daar, en naar beneden komend naar Caesarea, dus hij gaat dan per schip vanaf Efeze, wat redelijk dicht aan de kust lag, ging hij per schip naar Caesarea. En opgaand de uitgeroepen gemeentegroeten daalde hij af naar Antiochië. Dus hij ging niet rechtstreeks naar Antiochië in Syrië, waar hij zijn tweede reis was begonnen. Want dat was in feite zijn thuisgemeente, om het zo maar te zeggen. Maar hij ging naar Caesarea en dan staat er, en naar beneden komend naar Caesarea. Dus hij kwam daar aan en maakte toen een beweging eerst naar beneden, want Caesarea was natuurlijk laag gelegen aan de kust. Maar dan wordt het woord opgaand gebruikt. En het woord opgaand heeft, als je dat nazoekt, te maken met het landschap naar Jeruzalem. Want dan ging je omhoog, ging je op, zo omhoog naar Jeruzalem. En dus er staat hier opgaand en de uitgeroepen gemeente groetend. Nou, daarin kun je lezen, dat is heel goed mogelijk, en dat zijn ook heel wat uitleggers die dat zeggen. Dat is heel goed mogelijk dat hij daar in Jeruzalem bij de uitgeroepen gemeente geweest is. En het is daarom dan ook heel goed mogelijk dat hij toen die Nazireer gelofte heeft ingelost, bij de tempel is geweest, bij de priesters. Het is echt geen gekke gedachte, want dat opgaan, dat heeft altijd te maken met het landschap. Jeruzalem was hoog gelegen. Hè, als je bijvoorbeeld Jericho hebt, dat lag 250 meter onder de zeespiegel. En Jeruzalem, dat lag 800 meter daarboven, of 750 meter. Nou, dat scheelt dus 1000 meter. Dus als jij ging van Jericho naar Jeruzalem, dan moest je dus een kilometer opwaarts gaan om bij Jeruzalem bij de tempel te komen. Dus Jeruzalem, dat lag echt hoog. En dan natuurlijk de Olijfberg enzovoort. Dus dit opgaand is heel goed mogelijk, zeker vanuit Caesarea, dat hij naar Jeruzalem is geweest, daar de uitgeroepen gemeente heeft gezien en gegroet. En kennelijk, ja, zoals de tekst hier aangeeft, lijkt het dat hij daar maar kort geweest is. En het is dus ook goed mogelijk dat hij hier die Nazireërgelofte heeft ingelost in Jeruzalem. En toen daalde hij af naar Antiochië. Want van Jeruzalem naar Antiochië was echt een afdalen in het landschap, dat Antiochië lag veel lager dan Jeruzalem. Dus vanuit dat oogpunt bekeken, gewoon puur uit de tekst, is het dus deze beweging heel goed mogelijk. En er zijn echt veel uitleggers die dat ook zo heel aannemelijk vinden dat dit zo gegaan is. En waarom dan Jeruzalem niet expliciet hier genoemd wordt, we weten het niet. Daar zal de Heer zijn redenen voor gehad hebben om dat niet te laten opnemen. Of de Heilige Geest, zo je zo wil spreken. Goed, het zij zo, we weten dat niet. Misschien was het op dat moment niet, nog niet duidelijk aan de orde dat hij in Jeruzalem was. Moest dat niet duidelijk vermeld worden. En er enige tijd doorbrengend, en dan komt hij dus in Antiochië in Syrië. En dat was dus die gemeente, zeg maar zijn thuisgemeente, waar vandaan hij vertrokken was voor zijn eerste reis, samen met Barnabas, waar hij afgezonderd werd door de Heilige Geest. Dat is een heel belangrijk moment, Handelingen 13. Want je kunt zeggen dat daar zijn echte bediening is begonnen tot het uitroepen van het lichaam van Christus. En natuurlijk, Paulus, hij werd geroepen in Handelingen 9, natuurlijk. Maar hij moest eerst nog een heleboel dingen leren van de Heer. Hij moest naar de berg Sinaï in Arabië, waar de Heer hem het nodige onderwijs heeft gegeven in de dingen die hij moest weten voor zijn speciale bediening. En toen is hij in Antiochië in Syrië terechtgekomen en dat werd in feite zijn thuisbasis. En dus niet Jeruzalem. Let op, hè. Jeruzalem was niet zijn thuisgemeente. Wat Paulus heeft gedaan toen hij, in feite, dat meldt hij in de Galatenbrief. Wat Paulus heeft gedaan toen hij geroepen werd, is niet naar Jeruzalem gaan. Nee, hij werd door de Heer zelf onderwezen. Hij heeft zijn evangelie ontvangen, zegt de Galatenbrief, door openbaring van Jezus Christus. En niet via mens, dus niet via Petrus. En ook niet door mensen, dus ook niet via de 12. Dat zegt hij allemaal in Galaten 1, hè. En hij heeft dus zijn evangelie echt van de Heer zelf ontvangen. En hij is alleen even in Jeruzalem geweest, of misschien een paar keer, om aan de broeders daar, om de mede-apostelen voor te leggen, kijk, dit is mijn evangelie, dit is het. En de broeders die gaven hem dan de hand van gemeenschap. En prima, twee evangelieën, besnijdenis-evangelie en het evangelie van de vooruit. Twee evangelieën, prima. Dat was de afspraak, of dat is het handen schudden in Galaten 2, hè? Die twee evangelieën. Dus Paulus heeft niets gevraagd of zij dat wilde accorderen wat hij deed, of de inhoud van zijn evangelie laten checken daar door de 12. Niets van dat alles. Hij heeft zelfs, en hij is daar heel fel hè, in de Galaten brief, moet je wel even opletten, want ook toen er valse broeders waren, toen zei hij dat ze zelfs voor geen uur heeft het ook maar geleken op onderschikking. En dan gaat het dus om de inhoud van zijn evangelie. Hè? Voor geen uur heeft hij ook maar enig indruk gewekt dat hij ook maar iets van zijn evangelie zou toegeven of inleveren of wat dan ook. Absoluut niet. Hij stond, om het zomaar te zeggen, helemaal op zijn strepen en dat was volkomen terecht. Paulus heeft een uniek evangelie wat hij van de verheerlijkte Heer ontvangen heeft. En dat is niet hetzelfde evangelie als wat de 12 verkondigden voor de besnijdenis. Het zijn echt twee verschillende evangelieën. Ga je dat door elkaar halen, ben je in verwarring. En dan kom je in de verwarring die we overal om ons heen zien en horen. Dat is nu eenmaal de lijnen zoals die liggen. En die lijnen moet je goed vasthouden, ook als je Handelingen leest. En dan moet je goed vanaf het begin, dat hebben we ook gedaan. Vanaf het begin hebben we de lijnen uit elkaar gehouden. Wat is de lijn van het evangelie van het koninkrijk? Wat is de lijn van de koninkrijksecclesia, hè? Dus de gemeente in Jeruzalem? En daarnaast ontstond er een andere gemeente, dat is de gemeente in Antiochië in Syrië. Dat is dus een andere lijn, dat is een nieuwe lijn die via Paulus, met Paulus begon. En daar, dat is de lijn van de uitroeping van het lichaam van Christus. Nou, dat is denk ik, nogmaals gezegd maar, die dingen zijn nodig om die voortdurend te onderstrepen, want anders dan verzandt het weer, hè? Dan glipt het weer weg. En hij vertrok, enige tijd doorgebracht hebbend in Antiochië in Syrië dus. Hij had er enige tijd doorgebracht en hij zal ongetwijfeld verslag hebben gedaan van alles wat hij tot dan toe beleefd heeft. Hè. Zijn tweede reis, en hij had veel beleefd. Thessaloniki, Korinthe, er was veel gebeurd. Efeze, hè, er was veel gebeurd. Hij had veel weerstand gehad en... Ja, dat is natuurlijk voortdurend als daar een doorbraak kwam. Dat is zoals het in het geestelijke bereik werkt. Als er ergens een doorbraak komt van het evangelie van Paulus, dan kun je erop wachten dat van de andere kant komt de weerstand, komt de tegenstand. Of het komt bij groep gelovigen van binnenuit, kan ook, hè, kan ook van binnenuit komen. Hè, dat is ook wat hij zegt. Dus dat is heel goed mogelijk. Maar goed, hij was zelfs zo pertinent. Hè. Galaten 1, zelfs al zou Paulus een ander evangelie uitbrengen, afwijkend van hetgeen hij eerst zelf had gebracht, dan zou ook Paulus zelf onder het anathema komen. Zo strikt lag dat, hè? En het ligt natuurlijk nog steeds zo strikt, hè? Als je niet blijft bij het evangelie wat je geleerd is van Paulus, als je daarvan gaat afwijken, dan kom je automatisch onder het anathema van het mengevangelie, waarvan Paulus zegt, dat is geen evangelie. Dat is geen ander legitieme evangelie. Maar dat is een mix. En dan ben je onder het anathema, dan ben je in de ban. En die ban die uit zich dan door dat mensen geestelijk in verwarring zijn. Dat is een uiting van dat je onder die ban bent. Want je weet niet meer hoe het zit. Je weet, ik kan talloze onderwerpen dan noemen waarover men in verwarring is. En dat komt allemaal door het niet onderscheiden van deze twee lijnen die in de schrift liggen. Dus dat is heel belangrijk. En hij ging door de Galatische landstreek, hè, de Galaten die... Daar was hij later niet meer welkom. Hè. Dat was eigenlijk binnen één generatie. Hadden ze hem verlaten. Waar hij verdrietig tegen Timotheus moet zeggen is een brief. Allen in Azië, nou dat is dus ook die Galatische landstreek, hebben mij verlaten. Niet Paulus verlaten als mens, maar wel zijn evangelie. Dat bedoelt hij eigenlijk. Hè. Ze hebben zijn evangelie verlaten. Dus die mix van regels of wet met de genade, dat kwam al heel snel om de hoek kijken. Ja, dat is eenmaal. En dan komt ook de verwarring. Vandaar dat Paulus zo'n ernstige brief aan de Galaten moest schrijven. En het is altijd goed hoor, om die brief te lezen en te herlezen. Want het is zo ontzettend belangrijk om bij de genade van God te blijven. de Galatische landstreek en Frigië komend. U ziet Frigië, dat heb ik daar zelf even bij gezet. Dat stond niet op deze kaart, maar daar ziet u even waar dat ligt. Dat is zo daarboven, dat Antiochië in Pisidië. Daar ligt de landstreek Frigië. En al de discipelen standvastigmakend. Hè. Dat is ook belangrijk dat dat gebeurde. En dat is nog steeds belangrijk dat we als gelovigen met elkaar het woord delen. En dat kan op allerlei, dat hoeft helemaal niet gebonden te zijn aan een gebouw. Want we zitten hier gewoon in een huiskamer. En dat was in die tijd ook zo. Ik kan me zo voorstellen dat in Rome, daar heeft Paulus het, dat doet Paulus de groeten. En dan heeft hij het ook over een zekere Phoebe of Phoebe. En je kan je veronderstellen, en er wordt ook genoemd de gemeente aan huis. Dus je kan daar voorstellen dat ook daar in Rome gelovigen bij elkaar kwamen. En dat deden zij dan in een huis. En dat kan gewoon. Je bent helemaal vrij in deze tijd van genade. Je bent helemaal niet aan een plaats gebonden. Je hebt helemaal geen tempel nodig in Jeruzalem of wat ook. Je kan overal samenkomen. En je hoeft niets wat dat betreft te organiseren. Je hoeft ook geen organisatie te hebben. Nee, je hoeft ook geen organisatie te hebben. Want ja, kijk, met organisatie... Het gaat om een levend organisme. De gemeente, het lichaam van Christus, is een levend organisme waarin het leven van Christus is. En dat leven, dat wordt verstikt op het moment dat er organisatie gaat plaatsvinden. Ben ik zo duidelijk genoeg? Dus mijn persoonlijke invalshoek is altijd zo weinig mogelijk organisatie. En zoveel mogelijk plekken hebben waar dat kan, waar het woord gebracht wordt in alle vrijheid, zonder allemaal dingen erbij. En u begrijpt wel wat ik daarmee bedoel. Want het is dan altijd een belemmering voor het woord. Altijd komt het woord in de klem, altijd moet er dan minder woord. Als er meer organisatie is, moet er vroeg of laat minder woord komen en dan gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen. Want dat kan niet. Dat kan niet met minder woord. Het woord moet klinken, want het is, zoals Paulus, zoals het ook hier staat, om de discipelen hier dan, maar om de gelovigen standvastig te maken. Als je niet hoort naar het woord, als je dat niet daarmee voedt voortdurend, en je in afhankelijkheid van God biddend opstelt, dan verlies je standvastigheid en dan word je net als vele anderen, loop je het risico dat je heen en weer geslingerd wordt door allerlei wind van leer. Klinkt bekend, hè? Efeze 4 hebben we net behandeld. Nou, dat is het grote gevaar voor gelovigen, dat je heen en weer geslingerd wordt, want er is zoveel wind van leer, er is zoveel onderricht overal. YouTube zit er vol mee, allerlei kanalen op internet zitten er vol mee. En als je dan wat gaat luisteren, denk je van nou, dat is wel een goede spreker. En binnen de kortste keren hoor je 1, 2, 3, 4, 5 afwijkingen. Ja, en dat is echt niet om te zeggen dat we alles beter weten. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat om de lijnen. Welk evangelie klinkt daar? Is dat nou het evangelie van Paulus? Is het echt de genade zoals Paulus die brengt in de Romeinenbrief enzovoort? Nee, wijkt er dan vanaf? Ja, dan wijkt het af. Dat kan gewoon niet. Standvastig maken, dat is wat we nodig hebben. Hè? En dat is wat Paulus ook, daarom schreef hij ook zijn Romeinenbrief. U ziet daar de aanhalingen, dat woord standvastig maken. Dat is echt, dat, hè, de ST, die heb je ook, dat vind ik wel leuk deze. Dat ST van standvastig, dat zit ook in het Griekse woord. Dat is sterizo. Hè? Daar hoor je datzelfde in terug. Dat is dat je met twee benen stevig in het evangelie van Paulus staat. En dan ben je ook standvastig. En dan laat je ook niet meeslepen door allerlei wind van leer. En daarom zou ik zeggen, nou, ik had het net over de gelaten brief. Goed, Romeinenbrief, geweldige brief. Altijd weer de moeite waard, meer dan de moeite waard om je daarmee bezig te houden. Dat is geweldig, de evangelie. Evangelie van God, genade. En dat maakt je standvastig. En al het andere... Waarbij je allemaal dingen van jou gevraagd worden die jij moet doen, opdat je dan een betere gelovige bent, dat maakt je onstandvastig, dat maakt je onzeker, want je doet het nooit goed genoeg. Maar de genade maakt je standvastig, want je weet altijd, ja Heer, u maakt het mogelijk, u werkt zowel het willen als het werken in mij uit, naar uw welbehagen, u doet het in mijn leven, en dan ben je ook standvastig. Maar dat is natuurlijk geweldig. Hè? En we zien hier de bedieningen in het stukje van Handelingen. We zien Paulus en we zien een stuk bediening van Apollos. En dan zien we later weer Paulus in Efeze. Apollos, hij wordt maar liefst 10 keer genoemd in de schriften. En ja, ik ben altijd toch een beetje van de getallen. Getallensymboliek in de Bijbel is best wel aanwezig. En dat komt ook terug in de... dat komt ook terug als je kijkt naar bijvoorbeeld de Hebreeuwse letters. Hè, die hebben ook allemaal zo hun eigen getalswaarde, om het zo maar te zeggen. U weet het wel, de Alef, hè, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, dat is de letter van God. Dat is de één. Hè, dat spreekt ook van die ene God, die liefde is en die alle macht en kracht heeft. Die de grote onderschikker is, de grote beschikker is. En als we gaan naar het getal 10, dat heeft altijd te maken met, in de Bijbel heeft het te maken met het woord. En dus ook met, mede ook met geloof, want als de 10 vervuld wordt, dat is even een beetje getallensymboliek, ik wil er niet te diep op ingaan. Maar als die 10 vervuld wordt, dus als die 10 dat woord ook gehoor vindt, geloof vindt, of als God geloof in het hart wekt, moet ik beter zeggen, dan is die, wordt die 10 vervuld. En als het 10 vervuld is, dan is het 10 × 10, dan zit je in de 100. Dan ben je in feite bij de voltooiing en dat is de 100. En de 100 heeft ook te maken met het koninkrijk van God. En op het moment dat jij tot geloof komt, zoals we dat dan zeggen in ons jargon, dan geeft God geloof in jouw hart door Heilige Geest. En dan ervaar jij al een stukje koninkrijk van God in jouw hart, in jouw binnenste. Dus daar heb je dus het koninkrijk. Hè? Nou, de 100 heeft dan te maken met het koninkrijk. Maar goed, daar gaan we nu niet te diep op in. Maar ik vind het daarom opvallend als ik dan zie dat Apollos 10 keer genoemd wordt. 10 heeft te maken met het woord. En wie was Apollos? Nou, dat gaan we zien. Dat was een Jood met de naam Apollos. En we zeggen, nou, de naam is niet zo gezellig, want gegeven door Apollo, weet u wel, van die raketten die afgeschoten zijn in de loop van de tijd. En ja, dat is natuurlijk vernoemd naar die Griekse god, hè, de Griekse god Apollo. En daar hebben de Amerikanen dan een heel programma naar vernoemd. Maar daar wil ik maar liever niet te diep op ingaan, op dat hele ruimtevaartprogramma van de Amerikanen. Daar wil ik maar liever niet te veel over hebben. Ene Jood nu met de naam Apollos. En dat is toch wel een bijzondere, want die wordt door Paulus ook genoemd, hè, in de Korinthebrief. Maar hij kwam uit Alexandrië. En Alexandrië, dat was een stad die gesticht was door, ik heb hem hier maar even genoemd, Alex. Alexander de Grote. U weet wel, die machthebber die binnen de kortste keer, die wordt ook genoemd in Daniël natuurlijk, hè, die binnen de kortste keer een wereldrijk stichtte met als hoofdstad Babylon. En overleed in Babylon waarschijnlijk door de gifbeker op 33-jarige leeftijd, plotseling. En dat was dan het einde van het Griekse Rijk. En dat Griekse Rijk zal op een andere manier herleven als het Rijk van de Antichrist. Hè. Dat is een beetje, heel kort gezegd, heel kort, de boodschap van Daniël. Maar de Alexandrië was wel een bijzondere plaats, want daar is de LXX, dat is de Griekse vertaling, de Septuaginta, van de Tenach gemaakt. En ik denk dat het een legendarisch verhaal is, een legendeverhaal is, dat er werd opdracht gegeven aan 70 rabbijnen om de Tenach in het Grieks te vertalen. En na zoveel tijd kwamen ze alle 70 met dezelfde vertaling. Nou, dat is denk ik een legende, want als je iets weet van vertalen, dan zal iedere vertaler nooit een hele brief van Paulus op dezelfde manier vertalen. Tot in de details, tot in de puntjes, dat is onmogelijk. En dat was toen, als u het mij vraagt, ook niet mogelijk. Maar goed, in ieder geval is wel heel waardevol. En dat werd de toenmalige, hè, die Septuaginta, werd de toenmalige Bijbel waarmee men omgingen, want het Hebreeuws was eigenlijk de taal van de synagogen, de taal van de Joodse geleerden. Maar de Septuaginta was toen de omgangsbijbel, zeg maar, want iedereen sprak het zogenaamde Koine Grieks, dus dat was het algemene omgangstaal. En in die taal is ook de Griekse schrift, wat wij dan zeggen, Nieuwe Testament, wordt het altijd genoemd. Griekse schrift is ook in Koine Grieks geschreven, maar ook die Septuagint. En als er geciteerd wordt, Paulus doet heel veel citaten uit de Tenach. En ook in Hebreeën bijvoorbeeld staan heel veel citaten. En dat is uit de, ja, eigenlijk vrijwel meestal uit de Septuaginta. vaak ook met een aanpassing. En dat is dan een aanpassing van de Heilige Geest. He, dat is geen verschrijving van Paulus of zo. Nee, dat is een aanpassing die Paulus moest maken onder leiding van de Heilige Geest. Want Paulus heeft ook geschreven door de Heilige Geest. He. Nou, Marcus, dus daar is die beroemde Septuaginta tot stand gekomen in Alexandrië, wat 300 voor Christus gesticht werd door Alexander de Grote. Het is ook naar hem vernoemd, he, natuurlijk zo'n grote leider, die laat natuurlijk die stad naar zichzelf vernoemen. En Marcus, men zegt dus, de kerkvader, zoals ze dat dan noemen, Eusebius, die heeft een kerkgeschiedenisboek geschreven. En daarin staat dat Marcus, dus wat ook de evangelist is, dat die daar de Ecclesia gesticht heeft en daar ook langere tijd de oudste opziener was. En ook daar is de beroemde Origenes geboren, ook een van de beroemde kerkvaders. Hè? Want als jij zegt dat je gelooft dat God de redder is van alle mensen, dan en je bent met onderlegde mensen in gesprek uit kerk en groepen, dan zeggen ze ja, dan beginnen ze gelijk over Origenes. Want Origenes die zei op grond van 1 Korinthe 15 dat God met alle schepselen tot zijn doel zal gaan komen. Dat alle schepselen er uiteindelijk zullen komen. En dus was hij binnen het grote geheel van de kerk, was hij een ketter natuurlijk. En hij sprak over de, en dan zegt men daarbij altijd dat hij sprak over de wederherstelling van alle dingen. En dat is net even een ander woord, wordt ook in Handelingen genoemd, hè? De apokatastasis, dat is de wederherstelling van alle dingen. Maar in Handelingen 3 gaat het dan om waarvan gesproken is door de profeten, en dat had te maken met het oprichten van de vervallen hut van David. De wederherstelling van die alle dingen. Het koninkrijk voor Israël, daar gaat het daarover. Maar wat Origenes toch meer bedoelde was de apokatalasso, waar Paulus het over heeft in Efeze en Colossense. En dat is de wederverzoening van het al, van de hele schepping. Dus niet alleen de mensen, maar ook alle geestelijke machten en krachten, die zijn er ook in inbegrepen, in de apokatalasso. En dan noemt hij tapanta, hè? Dus dat is echt alomvattend daar. Dat is wat Origenes ook leerde. Hij leerde wel degelijk dat God uiteindelijk met alle schepselen, zelfs de tegenstander, zelfs de diabolos, zelfs de duivel, ja, ook die zal eens de knieën buigen en van harte belijden dat Jezus Kyrios is. Zeker. Apollos was dus van oorsprong een Alexandrijn. En hij was een geleerd man, dat wil zeggen hij had veel gelezen, hè. Dat woord logion wordt dan gebruikt en u ziet daar het woord logos natuurlijk wel in, hè, de bekende begrip. Maar het begrip logos dat heeft eigenlijk te maken met dat er heel veel, het is een verzameling van heel veel en dat komt bij elkaar en in dit geval dan woorden en dat is dan logos. Dat is een prachtige uitdrukking van het woord van God, hè. En ook Johannes heeft het natuurlijk daarover, het woord is vlees geworden. De beloften die God gedaan heeft, die zijn werkelijkheid geworden in de komst van de Zoon van God. Ook op die manier dus vlees geworden. Jezus Christus, en die wordt zelfs in Johannes 1 ook genoemd, de enig geboren God. Dat is een moeilijke, maar het staat er wel. Maar goed, Apollos was een geleerd mens. Hij was onderlegd, hij had veel gelezen, hij was veel belezen. En je had in Alexandrië had je ook een hele beroemde bibliotheek, waar, dat was in opdracht van een keizer, was dat gedaan, om daar zoveel mogelijk boeken en kennis van die tijd te verzamelen. Dus het was kennis uit Egypte, uit Iran, dus Perzië, Egypte, overal vandaan. Unieke boeken allemaal bij elkaar gebracht in de bibliotheek. En misschien wel, ja, er wordt gesproken over 700.000, maar men zegt waarschijnlijk zullen dat niet 700.000 boeken of papieren geweest zijn, boekenrollen, maar 70.000. Maar dat was enorm omvangrijk, toch voor die tijd de bibliotheek. En daarin zat vervat alle kennis, heel veel kennis, onder andere van de Egyptenaren. En men zegt ook dat daar ook en die bibliotheek, op een of andere manier is die bibliotheek op een gegeven moment vergaan. Dat is waarschijnlijk gebeurd ongeveer in het jaar 50 voor Christus. Toen er een strijd kwam tussen Egypte en de Romeinen. En waarschijnlijk is in die strijd die hele bibliotheek verloren gegaan. En men weet niet precies wanneer dat gebeurd is. Maar de bibliotheek is dus echt verloren gegaan. Het zij door brand, het zij door vernietiging anderszins. En dat vond men enorm jammer. Maar daardoor is een heel veel kennis die men toen had, is eigenlijk in één klap verloren gegaan. En daar is over geschreven. U kunt dat zo terugvinden hoor, op internet als u dat wilt. Maar als u het mij vraagt, heeft God dat zo gewild? Dat die al die oude kennis, en daar zat natuurlijk ook vanuit de Egyptenaren magische kennis bij. Hè, we kennen wel vanuit Egypte het boek van de doden, heeft u wel eens van gehoord? Het boek van de doden. Nou, dat is een heel magisch boekwerk, waarin Egypte kende natuurlijk een hele uitgebreide doodscultus, hè, met die piramides en die sarcofagen en al die farao's die daar op een speciale manier, en die piramides met sterren, allemaal in verband staan enzovoort. Dus men had best wel veel kennis. Alleen die kennis die is dus daarmee ook verloren gegaan. Hè. Dat noemt men dan zo'n insnijding in de tijd. Waarbij dus God, als u het mij vraagt, waarbij God ervoor heeft gezorgd dat al die kennis op dat moment verloren is gegaan. En dat men als het ware toch met een heleboel dingen als het ware weer opnieuw zou moeten beginnen. Maar de schriften zijn natuurlijk niet verloren gegaan. En hij was, van Apollos wordt ook gezegd dat hij bij machten was in de schriften, want er was in Alexandrië een grote Joodse gemeenschap, een rijke, bloeiende, grote Joodse gemeenschap. En daar had je ook een grote synagoge, of daar was veel synagoge, werk om het zo maar te zeggen, en dat was ook een stroming binnen het Jodendom. En een van die hoofdstromingen was de Alexandrijnse synagoge. Wat daar geleerd werd, dat was een hoofdstroming geworden binnen het Jodendom. Dus dat was een hele grote Joodse gemeenschap. Dus dat deze Apollos daar machtig raakte in de schriften. Ja, die schriften, die boekrollen, die rollen, die waren daar wel voorhanden in Alexandrië. Dat was een grote bloeiende Joodse gemeenschap. En dat had ook te maken met de druk vanuit Rome. Dus heel veel Joden vluchten weg, als het ware, uit Palestina. Uit Palestina, wat door de Romeinen tot Palestina werd genoemd, hè, het beloofde land Canaan, waren ze weggevlucht en die kwamen dan in Alexandrië terecht. Dat is hier deze plek. En hij was goed onderricht in de weg van de Heer. En zo kwam hij op het toneel, om het zo maar te zeggen. Goed, we gaan even pauzeren met elkaar, want ik zie dat het alweer de hoogste tijd is. Het is alweer 9 uur. Tijd voor koffie, hè?